Goedemiddag namens Netwerk Noord. Van harte welkom bij deze kennissessie. Het is vandaag 15 april. Mijn naam is Arno Bergsma en ik introduceer graag onze spreker van vandaag, Jeroen Grinwis van Vrijdag Online. Deze sessie wordt opgenomen en als podcast beschikbaar gesteld op www.netwerknoord.nl. Het thema van deze sessie is: hoe laat je jouw website rendabeler zijn binnen jouw organisatie? Als er tussentijds vragen zijn, zet ze gerust even in de chat, dan zien we ze voorbij komen. Jeroen, ik geef nu graag alle ruimte aan jou om ons mee te nemen in jouw verhaal.
Ja, goedemiddag allemaal. Ik zie dat er nog wat mensen binnenkomen. Mijn naam is Jeroen Grinwis. Ik ben een online media consultant bij Vrijdag Online. Vrijdag Online bouwt website en marketingcampagnes die gaan bijdragen aan het resultaat van het bedrijf. Vandaag wil ik jullie eigenlijk even meenemen door een stukje klantreis en tools die je kunt inzetten om jouw website eigenlijk nog beter te laten presteren. Eigenlijk een beetje een kijkje achter de schermen hoe een internetbureau als Vrijdag Online dat voor hun klanten probeert te optimaliseren. En ook voor zichzelf natuurlijk. Dan gaan we even kijken. Presentatie, het wil doen. Ja, daar komt ie. Eentje verder. Ik wil even gaan beginnen met de online klantreis. Hoe beweegt een bezoeker zich digitaal over het internet heen? En hoe kun je die eigenlijk bevatten? Onderdeel daarvan is natuurlijk hoe kijkt Google tegen jouw website aan? Want Google is toch wel een van de meest gebruikte platformen online. Aan de andere kant even kijken, hoe beoordeelt een bezoeker nu een website? Waar letten ze op? Wat speelt in het beslissingsproces daar een belangrijke rol in? Welke rol brengt de social media daarin met zich mee? Hoe kun je al die informatie eigenlijk verzamelen en inzichtelijk maken voor jezelf? Aan het einde blijft er in ieder geval nog even een beetje ruimte over. Mochten er mensen zijn die heel concreet een item hebben wat ze willen bespreken, kunnen we die aan het einde gewoon eens eventjes naartoe kijken om te zien wat er bij jullie speelt en hoe je daar zelf of eventueel met hulp een extra hand aan zou kunnen geven. En op het moment dat we naar de online klantreis gaan kijken, dan zien we eigenlijk dat iemand die online actief gaat zijn, altijd ergens een behoefte heeft. En dat die behoefte die verdelen we eigenlijk altijd op in twee stromen. Aan de ene kant heb je de latente behoefte en aan de andere kant heb je een concrete behoefte. Latente behoefte, dat houdt eigenlijk in dat mensen nog niet helemaal weten dat ze deze behoefte daadwerkelijk hebben. Het kan zijn dat ze het product nog niet kennen of de dienst nog niet kennen. Of dat ze überhaupt zelf de uitdaging nog niet zijn tegengekomen. Aan de andere kant heb je mensen die echt een concrete behoefte hebben. En die precies weten wat ze voor ogen hebben. En waar ze naar op zoek moeten gaan. En als we die dan gaan opsplitsen. Dan heb ik net al een klein beetje benoemd natuurlijk. Maar mensen die een latente behoefte hebben, die zullen niet zelf bij Google gaan intikken naar de zoektocht naar een product wat ze nodig hebben. En als we dan naar Vrijdag Online kijken, zijn mensen die op zoek zijn naar een website, ja, die hebben op dat moment geen latente behoefte. Maar iemand die denkt, hey, mijn website presteert slecht en ik kom toevallig Vrijdag Online tegen en daarop acteert, dat valt onder de latente behoefte. Vaak zien we dat ook gecombineerd gaan met impuls aankopen. Dus zeker als we dan even naar een B2C doelgroep kijken, zie je dat mensen dan iets tegenkomen en denken, hé, dat is leuk, dat wil ik wel hebben. En op die manier dan een product kopen. En de beste manier om die latente behoeften van mensen aan te spreken, is door meer awareness te creëren. Zonder dat ze jou kennen, zullen ze ook niet zo snel bij jou terechtkomen en toevallig een product of dienst bij jou afnemen. En daarvoor zul je echt moeten laten zien dat je er bent. En op die manier de bezoeker uiteindelijk overtuigen. En als we dan kijken naar concrete behoeften, dat zijn de mensen die echt op Google gaan zoeken. Die weten precies wat ze voor ogen hebben. Die gaan onderzoek doen en die gaan vergelijken. En die gaan kijken van, hé, wat zie ik nu allemaal? Welke mogelijkheden zijn er? En welke andere mensen hebben dit probleem al gehad en hoe kunnen we dat oplossen? Ook daarin geldt weer eigenlijk dat je onderaan de streep uit gaat komen op het stukje overtuigen. Je wil uiteindelijk dat diegene jou gaat vinden op het moment dat ze aan het zoeken zijn. En op het moment dat ze aan het zoeken zijn en ze gaan jou vergelijken, dan wil je zorgen dat jij als beste aanbod daaruit gaat komen natuurlijk. Nou, dat is eigenlijk welke klantreis je ook gaat volgen. Onderaan de streep kom je uit bij dat stukje overtuigen. En dus aan de ene kant hebben we een stukje reis vanuit welke hoek komen ze. En aan het einde ligt dan de overtuigingskracht. En in dit geval ligt dat dan bij de website. En nou ben ik eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Ik weet niet, volgens mij hebben we nu 3 mensen erin zitten. Zie ik dat goed? Of zijn er ondertussen nog meer, Arnold?
4 volgens mij.
4, kijk. Want ik ben eigenlijk wel even nieuwsgierig hoe jullie dat op dit moment doen. Ik weet niet of er iemand is die dat al zou willen delen, naar aanleiding van wat je tot nu toe hebt gehoord. Het blijft nog een beetje stil. Nelly wil in ieder geval wat zeggen, zie ik volgens mij. Je staat nog op mute, Nelly. Dus moet even de microfoon aanzetten. Kijk.
Ja, dat klopt. Maar ik wou eventjes laten weten dat ik degene was die iets wou zeggen.
Ja.
Ik probeer te overtuigen door, uiteraard door mijn website, door Facebook, om daar mensen dus via een omweg weer naar mijn website te leiden. Ik schrijf blogs en daarmee probeer ik ook via Facebook groepen mensen te benaderen. En uiteraard hoop ik op een hele hoop referrals en delen van alles wat ik probeer te delen. En ik in mijn blogs schrijf ik niet alleen over, of schrijf ik bijvoorbeeld over kennis die ik wil delen met anderen, die ik gewoon weggeef.
Ja, nou kijk, dat is inderdaad vaak wel een hele goede route. Ja, nou dankjewel voor de input, Nelly. En Joke, wilde jij ook nog wat vertellen?
Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde verhaal als Nelly. Ik heb een nieuwswebsite en daarvan deel ik mijn artikelen weer op social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. En ja. Op die manier probeer ik de interactie te onderhouden.
Juist, ja. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om in ieder geval te zien dat jullie daar al zo goed mee bezig zijn en ook weten hoe je het aan het aanpakken bent. Hoe wij daar ook altijd naar kijken is, kijk, je kunt de overtuiging nu kan heel goed zijn. En als het succesvol is, nou natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik ben altijd zo van, ook al gaat het nu goed, het kan altijd beter. En de techniek die wij daarvoor gebruiken, noemen wij ook wel de profit-tactiek. En daarbij gaan we heel erg kijken naar de plattegrond. Dus waar staan we nu? Hè? Dus de P uit profit. Waar staan we? Hoe werkt het? Wat zijn de resultaten? En daar continu een analyse op loslaten. We stellen onszelf altijd nieuwe doelen. Hè? Dat is de route van het geheel. Waar willen we naartoe? En welke doelen zouden ons echt blij maken en nog meer rendement daaruit gaan halen? En als we die twee weten, dan kunnen we gaan bepalen welke formule daar het beste bij gaat passen. En daarbij zijn heel veel dingen die je gaat proberen ook, die je niet van tevoren weet dat ze succesvol gaan zijn. Maar dat gaan we uiteindelijk natuurlijk wel weer meten. En om die formule dan uiteindelijk tot uitvoer te brengen, hebben we natuurlijk een aantal technieken nodig. Dus we gaan zorgen dat het idee goed uitgewerkt is en dat dan uiteindelijk met de juiste design en de juiste ontwikkeling over de bühne gebracht gaat worden. Zolang je continu eigenlijk dit proces in je hoofd blijft volgen, kun je elke maand of elk kwartaal, afhankelijk van hoe vaak en hoeveel ruimte je hebt om daarin te experimenteren, kun je weer een stap verder komen daarin. En een heel groot onderdeel van die plattegrond is dus hoe kijkt Google tegen jouw website aan? En vandaar dat we daar ook altijd eventjes induiken. De website die Google ziet, die ziet er niet uit zoals wij dat als mensen zien. Google die ziet geen kleuren, die ziet geen mooie opmaak, schuine lijntjes. Nee, dat ziet de bezoeker. Maar Google die kijkt echt heel erg puur naar tekst. Tekst kan die interpreteren en met tekst kun je uiteindelijk Google voor je laten werken. En daarvoor gebruiken we het gebruik van de juiste HTML-tags is daarvoor echt essentieel. Ja, op het moment dat je alleen maar een grote lap tekst aan Google geeft, dan vindt hij dat er veel lastiger te lezen, tenzij je daar allemaal mooie tussenkopjes tussen gaat zetten, waardoor je de tekst in brokjes gaat verdelen voor Google, zodat hij het beter kan lezen. En voorbeelden van zo'n HTML-tag is bijvoorbeeld een H1-tag om de paginatitel aan te geven, zodat Google weet, hey, dit is de titel van de website. En een H2-titel bijvoorbeeld om te zeggen, van hier begint een klein stukje informatie die het onderdeel is van het grote onderwerp. En als je dat die zoektermen, die, of de woordelijke woordkeuze die je daar binnen gebruikt, als die goed op elkaar afgestemd is, kan Google die website uiteindelijk beter lezen. Waarom wij met website bouwen ook vaak eerst een wireframe maken, is om die hapklare brokindeling van tevoren goed te bepalen. En dat zie je ook in die afbeelding hiernaast. Dus de elementen die erin staan, die worden op de juiste manier weergegeven richting Google. Daar gaat het niet om hoe iets er in de praktijk voor de bezoeker uitziet. Nou, het gaat allemaal uiteindelijk over de content natuurlijk. Die moet aansluiten op de zoektermen. Dus je moet geen pagina gaan schrijven over damesfietsen, terwijl je uiteindelijk herenfietsen probeert te verkopen. En als jouw titels herenfietsen, of jouw paginatitel herenfietsen is, en je schrijft allemaal leuke elementen over dingen die voor dames en hun fietsen interessant zijn, ja, dan vindt Google dat natuurlijk niet waardevol genoeg. En zal je daar ook geen punten voor krijgen van Google. Dan hebben we ook nog een stukje interne linkbuilding. En dat is eigenlijk om Google te vertellen, deze pagina gaat over die herenfietsen. En hier staat allemaal mooie informatie over de herenfietsen op. Maar komt er nou toevallig hier een dame op de pagina terecht en die ziet, hé, dit is niks voor mij. Dat er dan een linkje staat naar de pagina over damesfietsen. Zodat die vrouw die daar komt denkt, hé, dat is mooi, ik ga door naar die andere pagina. En hoe meer van dat soort linkjes, relevante linkjes, er op een pagina staan, hoe waardevoller zo'n pagina voor Google is. Want ook al stuurt hij de bezoeker misschien naar een verkeerde pagina, de kans dat diegene dan uiteindelijk alsnog bij de juiste pagina terechtkomt, die is veel groter. Datzelfde geldt natuurlijk voor externe linkbuilding. Uiteindelijk hebben we ook links waar we naartoe willen verwijzen, omdat we een partner zijn. Stel bijvoorbeeld dat wij Netwerk Noord op onze eigen website zetten. Dan moeten wij een verhaaltje vertellen over wat Netwerk Noord doet en de link plaatsen naar Netwerk Noord. Waar die dan terechtkomt, dat moet dan eigenlijk ook weer een pagina zijn die weer wat vertelt over hoe Vrijdag Online voor Netwerk Noord werkt, met een linkje weer terug naar de Vrijdag Online website. Op die manier ziet Google, hey, ze versterken elkaar, ze delen informatie en vindt de bezoeker niet de informatie op de website van Vrijdag Online zelf, dan waarschijnlijk wel op die van Netwerk Noord. En is die op Netwerk Noord, kan die ook weer gemakkelijk terug naar Vrijdag Online om de informatie daar weer terug te kunnen vinden. En we hebben nog een stukje metadata. Metadata is eigenlijk de samenvatting. Op het moment dat je een onderzoek aan het lezen bent, begin je ook altijd eerst met de samenvatting van het onderzoek om te bepalen, vind ik het interessant om dit onderzoek te gaan lezen. Nou, datzelfde geldt eigenlijk voor Google. Met de metadata geef je een samenvatting van de website. Zo definieer je bijvoorbeeld het trefwoord waar jij als eigenaar van de website graag wil dat Google jouw webpagina op indexeert. En je geeft een kleine omschrijving van wat er op die website te vinden is. Zodat Google daar op basis van snel kan scannen en denkt, hey, deze pagina moet ik even wat verder uitlezen als het gaat over damesfietsen. Want de eigenaar van de website vertelt dat het over damesfietsen gaat. Is dat allemaal duidelijk voor jullie? Of zijn hier vragen over, omdat dit best wel technisch kan zijn?
Ja, voor mij is het wel duidelijk, Jeroen. Maar ja, ik ben ook webhoster van beroep. Dus ja, dan ligt dat wel voor de hand.
Voor mij is het ook wel duidelijk. Voor mij werkt het hetzelfde voor een nieuwsartikel maken.
Ja.
Zodat er meer linkjes en tussenkoppen zet en een goede aansprekende zoekwoord in je titel hebt staan. Zo op de hoogte kom je in de rankings.
Ja, zeker. Ja, inderdaad. Waar je altijd over moet nadenken is het voor mijzelf ook logisch? Want inderdaad, als je ik ben altijd heel erg van die dames en die heren fiets, omdat dat voor mensen heel makkelijk is, omdat je echt heel duidelijk twee kampen hebt. Maar het heeft helemaal geen zin om daar een linkje te plaatsen over de verkoop van huizen bijvoorbeeld. Want het heeft nul waarde om daar iets over te vertellen als het over fietsen gaat op dat moment. En die afweging moet je voor jezelf ook altijd maken. Van, is het aanvullend op de content die er al staat? Nelly?
Ja, helemaal duidelijk. Ja.
Kijk, top.
Dank je.
Dan gaan we nog eventjes naar de volgende. Want los van dit soort textuele uitdagingen en linkjes, hebben we ook nog de snelheid en de leesbaarheid voor Google. Onder andere natuurlijk die metadata, die zorgt ervoor dat ze sneller kunnen lezen. Maar ook wat ook belangrijk is, is dat je de titels wel de juiste lengte geeft. Google die kan heel makkelijk lezen. Maar op het moment dat het heel lang wordt, wordt het natuurlijk steeds zwaarder om te lezen. Nou, zo zie je ook bijvoorbeeld dat, en dat zie je ook in de afbeelding die ernaast staat, en dat de titel van een website, die wordt eigenlijk aanbevolen tussen de 35 en de 65 tekens. En je ziet het ook, wij hebben hem te lang gemaakt voor Google. In dit geval nog geel, dus het is nog niet kritisch. Maar je kunt beter proberen te zorgen dat je dus in die categorie blijft tussen de 35 en de 65. Te kort, dan kan Google, begrijpt hij het niet. En te lang heeft hij te veel moeite met het lezen. Nou, datzelfde geldt eigenlijk voor die beschrijving. En die beschrijving die moet gewoon maximaal 320 tekens zijn. De beste lengte is eigenlijk rond de 165. Dat is de beste, want dat is namelijk ook het aantal tekens wat Google in de weergave kan laten zien bij jouw snippet, zoals dat heet. Ander ding wat daarbij heel belangrijk is, is de hosting. Hosting heb je op verschillende manieren en op het moment dat jouw hosting heel langzaam is, dan heeft Google meer moeite om de website te lezen. En dit is iets wat we veel ondernemers altijd last van hebben, want zeker als je zelf je website gaat hosten of je host het bij iemand die daar heel goedkoop in is. Ik zeg altijd goedkoop is duurkoop in dit soort situaties. Hosting heb je echt op heel veel verschillende manieren. En meestal wat er gebeurt is dat een hostingpartij heel veel websites op één server zet. En meestal hebben ze ruimte bijvoorbeeld voor 150 websites. Maar dan zetten ze er 200 op. Want ze weten dat gemiddeld maar 150 websites tegelijk bezocht worden. Maar stel nou dat jouw website net toevallig wat meer bezocht wordt. En wel op die server staat. Kan het zomaar zijn dat er op een bepaald moment 160 websites bezocht worden. En de website dus trager wordt. En dat heeft niet alleen nadeel voor de bezoeker, maar ook voor Google. Want Google die kan dan dus minder snel die website indexeren en verlies je punten in de waarderingen die Google geeft. Dus dan kun je nog zulke relevante informatie hebben. Maar ja, als het niet snel genoeg leesbaar is, dan sta je toch een stuk lager dan jouw concurrent die misschien minder goede informatie verstrekt. Ook het formaat van de website. En je ziet het ook in het plaatje hier staan. Het formaat van de website is nu 285 kb. En dat is een blijkbaar een prima grootte voor de website, want dat is snel te lezen. En ik had laatste klant die belde, die zegt, Jeroen, mijn website is heel traag. En ging ik kijken en toen bleek dat hij een foto gebruikte van 42 mb op de homepage. Iedere keer dat Google die website gaat laden, is die toch ook die website, of die foto van 42 MB helemaal aan het inladen. Ja, en dat kost je gewoon zoveel snelheid. Dat wil je niet. En heel veel hostingbedrijven hebben ook een maximale bandbreedte aan jouw website zitten. Die ligt vaak zo rond de 100 MB. En op het moment dat die 100 MB vol is, dan kun je dus niet meer websitebezoekers kwijt. Nou, als je dan een foto van 42 MB hebt, kun je maximaal 2 websitebezoekers kwijt, want dan is het klaar, is het vol. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil dat er gewoon goed gebruik gemaakt kan worden van je website. En om dat nou allemaal goed te kunnen analyseren, hebben we de Google Page Speed Checker. Dat is een developer tool van Google, waar je altijd je eigen website doorheen kan halen. En ik hoop dat hij dit nu ook laat zien, dat jullie dit nu ook te zien krijgen. Zien jullie nu niet meer de presentatie als het goed is?
Nee, ik zie nog wel de presentatie.
Ja, zien jullie allemaal de presentatie nog? Dat is heel jammer. Dan ga ik even mijn...
Dan moet je even weer share screen doen en dan kun je kiezen voor de browser.
Juist, deze is dat.
Ja, dat is hem.
Dat is hem, kijk. Nou, dit is de PageSpeed Insight van Google. Die kunt iedereen gebruiken. Dan ga je gewoon, als je gewoon PageSpeed Google op Google intikt, kom je hier al automatisch terecht. En kun je je eigen domein invoeren bij Google. Nou, daar geeft hij een bepaalde score. En hier is het altijd heel belangrijk dat je goed kijkt naar dat dit in het groen terechtkomt. Is het hoog in het oranje, ergens tussen de 80 en de 90, dan is het eigenlijk ook nog wel oké. Maar alles daaronder is een stuk, is gewoon langzaam voor Google. En daar verlies je gewoon waardevolle punten als het gaat om vindbaarheid in Google.
Klopt. Jeroen, mag ik hier iets op toevoegen?
Zeker.
Dit is wel een momentopname. Ja. Dus dat is even opmerking 1. En ik sluit me natuurlijk helemaal aan bij het verhaal wat je zo straks over de hosting vertelde.
Ja.
We hebben goedkope servertjes en we hebben dure servers. En dat heeft inderdaad alles te maken met de snelheid van de website.
Ja.
En het aantal bezoekers en de manier waarop de website gebouwd is en geoptimaliseerd is, dat zijn zeg maar allemaal items die van invloed zijn ook uiteindelijk op de snelheid van de website. Dus het is niet één dingetje, het is een reeks van dingen die daar aan bijdraagt.
Ja, ja. En wat dat klopt helemaal inderdaad. En wat je ook ziet is dat ik vaak websites tegenkom die een slechte score hebben. Terwijl je dat als gebruiker misschien niet gelijk zo ervaart. En op het moment dat je hem dan verplaatst naar een betere hosting, dan zie je dat die snelheid gewoon automatisch al een stuk beter wordt. Dus het heeft echt niet. Het is zeker ook heel erg afhankelijk van die hosting. Maar wat ook het mooie hieraan is dat je bij die PageSpeed score ook kan zien waar je nog verbeteringen kan toepassen. En dat geeft hier eigenlijk heel erg simpel aan in hapklare brokjes. En zo hebben we hier bijvoorbeeld, geeft hij aan van nou, het lettertype wat geladen wordt, is op een onlogische manier gedaan. En de tekst die wordt nu pas eigenlijk geladen nadat het lettertype geladen is. Nou, het is een minimale vertraging, maar het zou nog iets kunnen zijn waardoor we nog wat hogere punten kunnen scoren. Maar wat je vaak ziet is dat mensen hier de afbeelding, hier staat dan afbeeldingselementen zijn, die hebben geen expliciete breedte en hoogte meegekregen. Dat vindt Google lastig lezen, maar is voor responsiviteit wel weer heel makkelijk. Dus daarin soms kun je ook afwegen van is het nou echt nodig om dit nog aan te passen. Maar wat ik hier heel vaak tegenkom is dat de verkeerde afbeeldingtypes gebruikt zijn. En dat ze bijvoorbeeld een PNG afbeelding gebruiken waarin JPG beter is. En dat ze te grote afbeeldingsformaten hebben. En dat afbeeldingen toch al gauw 700-800 kb zijn. Of soms wel boven de 1 MB. Terwijl je het beste kan proberen die foto's maximaal 2500, 300 kilobyte groot te laten zijn. Dat is eigenlijk wel de beste optie. Maar hier kun je heel veel informatie uithalen die op dat moment van waarde is. En waarmee je zelf aan de slag kunt gaan. Google gaat hier ook nog meer mee promoten. Nu hebben we allemaal zo'n mooi slotje voor de website staan. Hè, dat je kan zien of de website veilig is. Maar daar gaat ook een element bij komen in de browser. Waarin je kunt zien of een website snel is. En op die manier gaat Google dus ook echt meer sturen op het feit dat mensen hun website sneller gaan maken. Zodat Google het makkelijker kan indexeren. Dus daarop zul je de komende maanden wel echt wat verandering gaan zien. En voor mobiel kun je diezelfde test ook nog doen. Nou, zie je dat wij daar wel echt even wat minder op scoren vandaag bij de momentopname. En dan ben ik gelijk al even nieuwsgierig, waar komt dit van? Nou, zie je dus hier bijvoorbeeld dat we een stukje ongebruikt JavaScript gebruiken in de website blijkbaar. Ik zie ook al waar dat vandaan komt. Die gaan we er gelijk nog eens even uithalen. Want ik heb een lead formulier ingeladen via een externe tool. En dat hebben we op de verkeerde manier gedaan. Dus het is een hele goeie dat ik deze nu even live met jullie doorneem. Want dat was gisteren nog niet zo. Maar we hebben gisteren een nieuw stukje code toegevoegd. En die wordt blijkbaar niet goed gebruikt. En zo zie je dat je altijd bezig bent eigenlijk met die optimalisatie daarvan. Ja. Maar wat ik eigenlijk wil laten zien is die afbeeldingen. Want daar, die komt altijd bij ons naar voren toe. Omdat er gewoon een aantal afbeeldingen zijn die ingeladen worden bij ons. Waar gewoon nog besparingen op te realiseren zijn. En dat zie ik ook, want het zijn PNG afbeeldingen. En PNG-afbeeldingen zijn voor Google altijd wat zwaarder te laden dan JPG-afbeeldingen. Op het moment dat je een afbeelding hebt zonder achtergrond, want dat is waarom het nu een PNG is, hè, dan hebben ze een transparante achtergrond, die kun je het beste in een SVG verplaatsen. En ik zie dat we wel twee SVG's hebben, maar ook dat die niet heel goed scoren. Maar je ziet ook gelijk dat de waardering, of het formaat van zo'n SVG-afbeelding, stukken kleiner is dan die van een PNG-afbeelding. En dat is echt gewoon een significant verschil in die verhouding. En dus ook daarin geldt dan weer, hier kun je zien welke optimalisatie je eigenlijk daarin in kan toepassen, als het ware. Zijn hier nog vragen over? Ik zie niemand komen. Dan gaan we weer terug naar de presentatie.
Ja, geen vragen, maar dit is inderdaad heel relevant en goed om te zien. Het is alleen voor mij wel een beetje de vraag van hoe slim het is om daar echt zelf mee aan de slag te gaan, of dat toch beter uit te besteden aan een meer professional. Ik zou zelf eigenlijk zeggen dat laatste. Ja. Maar goed, ik denk dat jij er ook zo over denkt.
Uiteraard denk ik daar zo over natuurlijk. maar ik denk wel, en dat geef ik mensen ook altijd mee, zoiets als een afbeelding. Stel je twijfelt zelf even van, hey, waarom doet mijn website het niet? Of niet zo snel. Als je hem er dan doorheen haalt en je ziet dat er 1 of 2 afbeeldingen in 1 keer heel erg slecht scoren, die kun je vrij makkelijk zelf aanpassen. Op het moment dat die structureel slecht blijft scoren, ja, dan kun je het best even een Google of in ieder geval een expert naar laten kijken. En dan kan het inderdaad bijvoorbeeld aan de hosting liggen. Het kan aan het CMS-systeem liggen dat het te vol staat met elementen die niet gebruikt worden. Ja, en dan is het soms gewoon handig om even een grote schoonmaakactie te houden. Maar daar heb je eigenlijk vaak wel echt een professional bij nodig om daar goed doorheen te lopen met elkaar. Dan gaan we nu naar de bezoekersbeoordeling. Want uiteindelijk is het heel leuk dat Google jou goed kan vinden. Maar het allerbeste voor Google zou zijn gewoon heel simpel alleen een wit A4'tje met wat tekst erop. Maar de meeste bezoekers vinden dat toch een stuk minder interessant. Die gaan daar toch echt wel wat meer vergelijking in geven. En je ziet gewoon dat het webdesign in Nederland sowieso als wereldwijd gezien heel ver voorop loopt. We zijn echt vormgeving technisch gezien. Hebben we veel mooiere websites dan veel van onze buur- en andere wereldlanden. Maar uiteindelijk is dat allemaal geoptimaliseerd op basis van een stukje leesroutes. Mensen die lezen die website op een bepaalde manier. En dat kan verschillen per website. En er zijn tools voor om dat inzichtelijk te krijgen. En wat je ook ziet op de afbeelding is een soort heatmap. En die is dit is in dit geval dan van toevallig van een stellage in een winkel. Maar ik kon even geen mooiere afbeelding vinden. Maar eigenlijk werkt dat op dezelfde manier op een website. Je kunt gewoon een heatmap creëren van de manier waarop mensen zoeken over jouw website. Maar wat ook een heel belangrijk deel is, dat je dan ook zult zien op het moment dat je dat gaat bekijken, dat mensen zo min mogelijk willen klikken. Eigenlijk wil je met 1 klik dat de bezoeker bij de juiste informatie terechtkomt. Navigatiestructuur is daardoor ook altijd heel belangrijk. Maar te grote navigatiestructuur kan ook weer als niet gebruiksvriendelijk ervaren worden. Dus die balans daartussen vinden, ja, dat is iets wat je echt met een professional daar gewoon goed naar kunt kijken en kan zorgen dat je daar de beste route uiteindelijk in gaat krijgen. Dan hebben we ook nog te maken echt met leesbaarheid zelf. Dus wat voor soort teksten gebruik je? En je kunt dus inderdaad, zoals we ook met de presentatie gebruiken, gewoon een heel strak recht toe recht aan lettertype. En we benadrukken elementen door ze oranje te maken in dit geval. En dat zie je eigenlijk steeds meer ook in websites. Op het moment dat je een tekst publiceert, en dat is een vrij groot tekstelement, dan is dat wat lastiger te lezen. Maar als je nou zorgt dat de steekwoorden in die tekst dik gedrukt zijn. Hè, dus bijvoorbeeld inderdaad even over dames fietsen. Iedere keer als je het woord fietsen tegenkomt, dat je dat even dik gedrukt maakt. Of iedere keer als je het woord dames fietsen tegenkomt, dat dik gedrukt maakt. Dat maakt zo'n tekst voor een bezoeker al veel leesbaarder. Want het lijkt veel korter te worden, doordat je dat soort elementen toe gaat voegen. En de gouden regel in de webdesignwereld is, je moet de bezoeker overtuigen in 7 seconden. Dat is namelijk de aandachtspanne die je gemiddeld krijgt van een bezoeker op het moment dat ze op jouw website komen. Daarin geldt natuurlijk ook, als die al 3 seconden nodig heeft om te laden, heb je er nog maar 4 over. De snelheid is ook daarin van essentieel belang. Zorg dat die website binnen 1 seconde gewoon volledig geladen is, zodat de maximale tijd eruit te halen valt om die bezoeker te overtuigen. En dat doe je eigenlijk door te zorgen dat je kleine tekstblokken ziet of pakkende titels en eigenlijk snel de juiste navigatiemogelijkheid biedt van waar moet die bezoeker uiteindelijk naartoe om te kunnen gaan converteren. En uiteindelijk hebben we ook nog een stukje identiteit versus design. Is een erg belangrijke. Kijk, daar komt Willem ook nog bij. Welkom Willem. En En volgens mij is Arnold een beetje verdwenen nu, of die is er nog wel, maar zie ik misschien meer.
Ja.
Oh, je bent er nog, kijk.
Ja, zeker.
Er komt er eentje minder in beeld bij mij dan.
Oh, oké, okay, ja.
De identiteit versus design is altijd heel belangrijk. Als jij damesfietsen wil verkopen, zorg dan dat jouw uitstraling en jouw identiteit ook echt bij dames hoort. En dat dames zich aangesproken voelen daarvoor. En op het moment dat jij heel creatief bent, dan wil je ook graag creatieve elementen terug laten komen. En dat is altijd heel belangrijk. En op het moment dat jij dus inderdaad een website hebt die heel strak zakelijk is, maar je blijkt een heel jong en frivol bedrijf te zijn, dan heb je een grote kans dat die bezoeker de verkeerde associatie maakt met jouw bedrijf. En dus ook uiteindelijk nooit tevreden zal gaan worden. En die afweging is altijd wel heel belangrijk. Dat je die goed naast elkaar laat liggen van, hey, wie is mijn doelgroep en wie ben ik? En match die twee met elkaar. En pas daar ook het design van de website uiteindelijk bij. Zijn er vragen over die bezoekersbeoordeling? Blijf lekker stil. Dan gaan we naar een stukje koppeling met social media. Ik hoorde Nelly en Joke daar natuurlijk in het begin al over. En we proberen mensen op social media ook interactief te krijgen. Want ja, we zitten steeds meer en een groter deel van onze dag zitten wij op de social media. En daar is het eigenlijk één groot netwerk van allerlei informatiestromen. En als bezoeker word je steeds sneller in de juiste elementen daartussen uitfilteren. Groot belang hierbij is altijd, voordat we helemaal op de details ingaan, is welke route legt de bezoeker hierin af? Heel veel mensen die bij mij komen voor een nieuwe website, die zeggen, Jeroen, ik wil graag mijn laatste updates van Facebook, wil ik op mijn website laten zien. En dan vraag ik altijd van, hey, maar hoe komt die bezoeker eigenlijk bij jou? Ja, die komt via social media. Oké, dus eigenlijk ga je dus de bezoeker die komt op social media, die ziet jouw post, die denkt, hey, dat is interessant, ik ga door naar de website. En dan ziet hij nog een keer jouw post. Ja, dat is wel het idee. Ik zeg, oké, maar eigenlijk is het juist dat die bezoeker naar de website komt en dan een verdiepingsslag gaat zien. Want op social media heb je geen 7 seconden. Daar heb je misschien een fractie van een seconde de tijd om een bezoeker te overtuigen. Dus eigenlijk wil je die bezoeker van je social media naar je website krijgen om een verdiepingsslag te maken. Dus daarin ook altijd heel erg het advies om te proberen te zorgen dat je het verkeer niet van social media van je website naar je social media account probeert te krijgen, maar meer vanaf je social media account naar je website probeert te krijgen.
Ja, klopt. Jeroen, mag ik daar iets op aanvullen?
Ja, tuurlijk.
Ik hoor ook vaak klanten die zeggen van, ja, maar er moet een knop nieuws komen. Dan zeg ik van, ja, maar je gaat het nieuws toch niet wegstoppen achter iets. Dat moet je vergelijk het nou eens met een krant. Die zet het nieuws op de voorpagina. En oud nieuws, dat komt achterin, of dat zie je niet. Dus het is ook op de een of andere manier een beetje een denkpatroon wat dan toch net even anders zit. Maar nieuws hoort op de voorpagina. En inderdaad, social media is een ander kanaal dan website. En ook een andere. Dus helemaal mee eens.
Ja. Ja, en waar ik ook steeds meer fan van ben, is dat wat Joke en Nelly doen, die bloggen. Hè, schrijf je relevante, langdurige informatie, plaats die vooral op je website. En nieuws, deel dat via social media. En dat iemand aan aanleiding van nieuws bij jouw website terechtkomt, dat is helemaal prima. Maar nieuws hoeft niet prominente rol te spelen in de website. En de website is vaak meer een langdurige bron van informatie, waar mensen jou terugzien. Tenzij je natuurlijk echt een website hebt die puur gericht is op nieuws. Dus als een NDC of een NOS, die willen natuurlijk juist nieuws delen. Maar dat is andere doelstellingen, zeg maar, van de website.
Dat geldt voor mij ook, Jeroen. Want ik heb ook een nieuwswebsite in Groningen. Maar je merkt wel dat door de algoritmes bijvoorbeeld van Facebook raak je op een gegeven moment heel veel lezers kwijt.
Ja.
En dan vervolgens moet je ze weer terug zien te halen. En dat stukje vind ik heel lastig, hoe je dat creëert.
Ja, hoe je weer meer interactie op Facebook kan creëren dan op dat moment. Ja. Ja.
Op dit moment is dat compleet bijna 50% afgenomen. Zou je eigenlijk hetzelfde doen als een jaar geleden.
Oké. Nou, dat is wel interessant, omdat social media natuurlijk juist inderdaad groeit, is dit wel een hele interessante case om eens in te duiken, om te kijken van, hey, waardoor ontstaat zoiets, zeg maar.
Ja.
En hoe we dat ook aanpakken, is inderdaad heel goed kijken naar wie is de doelgroep? Mm-hmm. En dan hebben we natuurlijk, ik deel hem nu even heel gechargeerd in twee op. Uiteindelijk zit er natuurlijk veel meer verdiepingsslag in. Maar je hebt de B2C, hè, dus de business to consumer doelgroepen, en je hebt de B2B doelgroepen. Nou, daar zie je eigenlijk een hele grove tweesplitsing, dat die B2B doelgroep, die bereik je op LinkedIn, hè, daar is waar de ondernemers elkaar kunnen vinden. En de B2C doelgroep, die bereik je heel goed op Facebook. En een Twitter en een Instagram. Dat zijn meer de B2C doelgroepen die zich daar bevinden. En wat daar eigenlijk de grondslag is, en wat Joke nu ook aangeeft, je raakt bezoekers kwijt. En om bezoekers bij je te houden, is het van belang dat je interactie krijgt op jouw post. Facebook en LinkedIn, daar wordt zoveel op geplaatst, dat zij zeggen van nou, we gaan dat filteren. En we gaan dat doen op basis van het aantal interacties wat er ontstaat. Een post met 1000 interacties is veel, veel grotere kans dat hij er misschien wel 30.000 gaat krijgen dan een post met 10 interacties. Want die 10 interacties, denkt LinkedIn of denkt Facebook, is minder relevant, schuif ik wat verder naar achter in de tijdlijn. Maar iemand die snel op 1000 interacties zit, die zal meer tractie krijgen, op meer plekken bovenaan gezet worden en dus heel veel sneller gaan groeien. Het is echt een hele erge, ik ben even de naam kwijt, maar echt zo'n hele steile curve. Dus als je langzaam, je gaat niet langzaam omhoog, maar het is of je gaat hard omhoog, of je blijft heel erg neutraal in één lijntje zitten, zeg maar.
Nou, bij mij is het nou neutraal in één lijntje.
Ja.
Helaas.
Nou, als je nou straks een leuke post plaatst, naar aanleiding van deze video, zeg maar, en vrijdag online daarin tagt, dan ga ik hem delen. Dan gaan we met z'n allen die hier zitten, gaan we daar die post op dat moment delen. En dan zul je zien dat daar veel meer actie op komt. Want dan komt hij bij mij in mijn lijst op LinkedIn bijvoorbeeld. Dan heb ik meer dan 1000 connecties. Al die 1000 connecties, die hebben weer kans om daarop te anticiperen. Nou, dan als Arnold daar een mooie reactie bij plaatst, dan zien alle mensen vanuit Arnold's netwerk zien die reactie van Arnold. En zo zul je zien dat er heel snel groei in komt.
Ja, oké. Okay. Dankjewel.
Ja. Maar het is ook altijd leuk om elkaar te helpen op die manier. Hè. Het is ook een... we zijn nu ook aangesloten bijvoorbeeld bij FC Groningen als sponsor van de Business Club. En wat daar nu gebeurt is, ze hebben een activiteit, die posten ze. Dan zeggen ze, wie is erbij? Nou, ik reageer erop, ja, ik ben er weer bij. En dan vervolgens reageert FC Groningen daarop met de vraag, Jeroen, wie hoop jij te gaan spreken op deze netwerkbijeenkomst? En taggen mag. En als ik diegene dan weer tag, komt hij weer bij die mensen in hun netwerk terecht. En zo zie je dat heel veel sneller eigenlijk zo'n druppeltje inkt op het water valt en heel snel zich diffuseert over allerlei verschillende kanalen. Maar echt de interactie in het delen en het taggen van mensen, dat zorgt ervoor dat je een breder bereik gaat krijgen. En als dan inderdaad de informatie die erop staat ook echt nog relevant is voor de doelgroep, ja, dan gaat het natuurlijk op een gegeven moment vanzelf. En dan hoef je daar minder zelf meer sturing aan te geven op dat moment. Wat ik wel denk is dat met name in een B2B-wereld en in de B2C-wereld, eigenlijk allebei wel een beetje afhankelijk van de social media kanalen, het is een stukje awareness creëren. Je laat zien van kijk, ik ben hier, ik heb iets voor je en misschien is het voor je interessant. Dus je bent veel meer aan het pushen dan dat je aan het trekken bent in zo'n geval. En dat is ook wel wat je in je achterhoofd moet houden op het moment dat je social media inzet. Dus zet het echt in om bewustwording te creëren dat je er bent en dat mensen jou leren kennen. En op die manier kun je echt je traffic naar je website krijgen en dan echt die conversieslag, dat ze zaken gaan doen met je, dat ze een product bij je kopen, dat gebeurt echt op de website en niet zozeer op het social media kanaal. Nou ja, zakelijk versus privé. Veel ondernemers die lopen hier heel vaak tegenaan. Ik kom zoveel mensen tegen die op LinkedIn dan een hele leuke sportieve foto hebben dat ze op de ski staan bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, dat ben jij niet in een zakelijke situatie. Dus probeer ook je social media echt gewoon ook heel zakelijk in te zetten. En ook met je privéaccounts daar een beetje afstand van te houden. Op die manier zorg je er ook voor dat mensen jou als bedrijf zien en niet als de persoon die je misschien in het dagelijks leven bent. Terwijl daar natuurlijk ook wel wat overlap in mag zitten. Het is niet zo dat je helemaal een ander iemand bent op het moment dat je aan het werk bent. Maar wel heel erg goed gescheiden houden. Want dat is wel iets wat voor mij echt een afknapper is als ik een bedrijf tegenkom dat de eigenaar lekker in zijn zwembroekje met een glas bier op het strand zit. En dan denk ik van ja, zit je daar altijd en laat je andere mensen het werk voor je opknappen? Ja, dat is dan wel de indruk die je achter kan laten. Dus daar moeten mensen zich wel goed van bewust zijn. Nog uitdagingen rondom social media die we nu heel kort nog kunnen aanstippen? Nee, kijk. Dan gaan we nog naar een stukje...
Ik ben nou het hele beeld trouwens beeld. Ik heb nu alleen maar een zwart beeld, maar alleen maar namen.
Oké.
En teksten en een groen kadertje. Opeens had ik zwart beeld, maar...
Maar een nieuw monitor toe.
Nou, nee, ik heb zes schermen voor mijn neus. Zes monitoren. Okay. En alleen de monitor... Dus het scherm is niet zwart. Mijn monitor is niet zwart, maar alleen... alle van Zoom is zwart. Ik zie linksboven zie ik records staan. Rechtsboven zie ik views staan. En zie ik jullie namen allemaal. En you are viewing Jeroen Griswin. Dus dan weet ik niet of ik nu opnieuw moet inloggen of...
Dat weet ik ook niet. Maar ik zie wel de presentatie gewoon. Ik zie jullie ook. Ja. Dus ja. Ik moet dat jij dan even, Nelly, even uit moet loggen en opnieuw in.
Ja, ik ga even proberen.
Ja. Ik denk dat dat de beste route is.
Ja.
Toen was ze ook al even weer weg gelijk volgens mij. Nou, ik ga ondertussen verder, want het gaat niet heel veel mis als ze er zo gelijk weer in zit. Want ik wil naar een stukje inzicht gaan. Want we hebben nu heel veel dingen besproken waarvan we weten, hier moeten we op gaan letten. Maar hoe kunnen we dit nou uiteindelijk allemaal samen gaan vatten en zorgen dat we daar grip op gaan krijgen en het voor ons kunnen gaan inzetten? Een van de meest bekende tools is wel Google Analytics. Gebruiken jullie allemaal Google Analytics?
Ja.
Ja, kijk. Ik zie Willem nog een beetje twijfelend reageren. Ja, ook ja? Oké, kijk, mooi. Heel goed. Lukt het Nelly Arnold? Want volgens mij is ze nog niet bij.
Ze is wel weer in, maar ze heeft de...
Ze is nog gemute.
Ja.
Ja, dan...
Ik ben er weer.
Ah, kijk, super. Mooi. En je ziet ook de presentatie weer?
Ik zie de presentatie weer en ik zet weer op mute, zodat ik in elk geval jullie niet stoor.
Ja. Een andere tool die veel minder gebruikt wordt, maar wel nog eigenlijk vele malen belangrijker is dan Analytics, is Google Search Console. Gebruiken jullie die? Nee, kijk. Dan gaan we daar zo meteen even wat dieper op inzoomen. Want dat is eentje die je echt nog wel, waar je gewoon heel veel waarde uit kunt halen voor jezelf. De Google DevTools, die hebben we natuurlijk net al even laten zien met de PageSpeed Score. Is een hele belangrijke voor je inzichten. En een gratis tool die je online kunt gebruiken is What's My ERP. Dus eentje die ik altijd tegen iedereen zeg, gelijk opschrijven, want het ding kost niks en geeft je heel veel inzicht. What's My ERP geeft het inzicht in het volume qua zoekopdrachten in Google. Dus hoeveel mensen zoeken er nou elke week op Netwerk Noord, op elke maand? En dat soort dingen krijg je gewoon real-time te zien in Google zelf. Met deze extensie van de Chrome-browser is dat. En de site-checker. Je zag hem net natuurlijk al wel eventjes een keer voorbij komen. Het is een heel simpel toeltje om te kijken of jouw website een beetje groen scoort en of de pagina groen scoort, zonder dat je daarvoor uit je website hoeft te gaan of externe tools voor kunt gebruiken. Die site-checker die kun je ook als extensie in Chrome gewoon toevoegen en geef je eigenlijk real-time dat inzicht. En volgens mij heb ik nu een aantal mooie overzichtjes. Nou, dit is er eentje uit Google Analytics. Die geeft eigenlijk aan waar komen de bezoekers vandaan. Mensen die niet adverteren, die zullen met name direct of organische zoekresultaten hierin terug zien komen. Maar op het moment dat je gaat adverteren, dan zie je dat er ook via in dit geval een paid search en een display campagne bezoekers naar de website toe komen. Ander belangrijk inzicht is natuurlijk je verschil tussen mobiel, desktop en tablet resultaten. Nou, dit zijn de resultaten van vrijdag online. En dan zie je dat wij met name toch ook wel weer op tabletgebied blijkbaar in de geselecteerde periode weer wat aan het groeien zijn. En dit is wel een interessante, want je ziet dat steeds meer bezoekers natuurlijk naar mobiel gaan. Maar dat bij ons is het bezoekersaantal op de desktop nog eigenlijk bij verre weg het grootst. En ik hoor dat wel meer en ik zie dat ook wel meer bij B2B bedrijven. En op het moment dat je dit weet, kun je daar natuurlijk ook meer op focussen als het gaat over optimalisatie van de website. En dan ga je zorgen dat jouw design voor de desktop beter is dan dat het van de mobiel is. Is het natuurlijk andersom, wat je bij name bij heel veel B2C-bedrijven ziet, hè, dat de mobiel aandeel steeds hoger wordt. Ja, dan is het wel echt zaak dat je die mobile first, zoals dat dan ook genoemd wordt, heel erg goed optimaliseert. En zorgt dat met name op de mobiele website de bezoekers gewoon zo snel en makkelijk mogelijk de juiste informatie kunnen vinden. Nou, dit is die What's My ERP extensie, als je die ziet. Nou, als ik nu bijvoorbeeld op internetbureau Groningen zoek, dan zie je dat daar bij Vrijdag Online als advertentie bovenaan stond op het moment dat ik dit screenshot gemaakt heb. Je ziet daar ook het zoekvolume in Nederland zie je daarnaast staan. Gemiddeld wordt daar 70 keer per maand op gezocht door mensen die exact dit intypen. En je hebt dus de gemiddelde klikprijs, in dollars in dit geval dan. Je kunt hem ook in euro's instellen hoor. Ik was alleen te lui om dat om te zetten. Omdat ik daar zelf niet heel veel mee doe. Ik kijk met name naar de aantallen. En daar kun je ook zien van wat zou het mij kosten om op dit zoekwoord hoog in Google of eigenlijk bovenaan in Google een advertentie te gaan plaatsen. En dat is dan de prijs per klik die je betaalt. Dus een relatief duur zoekwoord wat dat betreft. En hij laat ook aan de zijkant gelijk gerelateerde zoekwoorden zien. Dus naast het internetbureau Groningen zijn veel mensen die daarop zoeken, die zoeken ook op webdesign Groningen of website Groningen. En je ziet ook de relevante zoekvolumes die daarbij horen, zie je hierin weer in terugkomen. En deze informatie is eigenlijk heel belangrijk om die te matchen met de zoekopdrachten die je in de Google Search Result, dit is nog de site checker, maar in de Google Search Console, die bij deze pagina zit, weer terug ziet komen. Als je Google Search Console goed hebt ingericht, dan kun je op basis van de zoekopdrachten die in Google gebruikt zijn om naar jouw website te komen, kun je hier inzichtelijk krijgen. En bijvoorbeeld bij ons komen in de afgelopen 3 maanden zijn er dus 896 mensen die op onze organische pagina link geklikt hebben. Dus dit is puur voor organisch. Die daarvoor de zoekterm website laten maken hebben gebruikt. En je ziet dat het in dit geval ook de hoogste is in dit overzichtje. Zelfs hoger dan mensen die gewoon rechtstreeks op Vrijdag Online zoeken. Dat geeft ons natuurlijk de inzichten dat wij dus hier ons op moeten focussen als het gaat om content maken. Aan de andere kant kan het ook zijn dat jij bijvoorbeeld een dienst aanbiedt die nu niet naar voren komt hier, maar waar je eigenlijk wel meer bezoekers op zou willen hebben. Dan kun je dus hiermee eigenlijk zien hoe dat woord presteert. En als dat niet zo goed presteert, kun je daar dus meer focus op leggen. Bijvoorbeeld nog een blog schrijven of op je social media accounts wat meer posts over plaatsen. Zodat je op die manier meer tractie kan krijgen in bezoekers die naar jouw website gaan komen. En daarom is het echt met name belangrijk dat je die linken tussen de verschillende systemen ziet. En gaat gebruiken voor jezelf om te zorgen dat je hoger in Google komt staan. En uiteindelijk de juiste bezoeker op jouw website krijgt. En hier die site checken bijvoorbeeld nog even. Ik denk, ik ga er nog even terug naartoe. Als je die kun je dus in de browser doen, wat je net dat kleine screentje zag, zeg maar, van mij. Maar op het moment dat je daarop klikt, kun je dus ook nog een groter gratis rapport zien. En je hebt ook eventueel een betaalde optie als je dat zou willen. Met daarin nog meer scores op basis van, wat staat er nu? En je ziet dat we net een score hadden van 97 in de checker die ik van Google gebruikte. Toen ik deze met de sitechecker deed, hadden we op de pagina vrijdagonline.nl/internetbureau-groningen hadden we maar een score van 87. En dat komt omdat er 2 waarschuwingen in zitten. En dat betekent ook, dat zien we hier ook, er zijn 2 linkjes die gebruikt worden op de website die niet bestaan. Dus op het moment dat je daarop klikt, op die pagina, op deze linkjes, dan kom je nergens terecht. Dus dat zie je aan die 3XX statuscode. Daarbij geeft hij eigenlijk aan, deze links zijn fout. En dat kost je gewoon punten. Op het moment dat jij foute links gebruikt, zegt Google, dat is niet zo handig voor mijn bezoeker, dat wil ik niet.
Mag ik nog iets toevoegen?
Ja, zeker. Jeroen, ja hoor, graag zelfs.
In dit kader is het ook van belang, weet ik uit ervaring als domeinboer, dat je kijkt naar strategische domeinnamen. En dat komt hier al een beetje in naar voren. Wat dat betreft ook een tip om eens te kijken naar waar als je weet dat mensen zoeken naar glasservice Delfzijl en je hebt een verfbedrijf in Delfzijl die heel iets anders heet, dan zou het heel goed zijn om glasservicedelfzijl.nl vast te leggen en daar relevante content op te zetten. Dan ben je vaak een stuk goedkoper uit dan dat je zoekresultaten bij Google inkoopt.
Ja,
dus het is niet een vervanging daarvoor, maar ik geef het even aan als extra opportunity.
Ja, nee, het klopt helemaal, Arnold. Het enige wat tegenwoordig wel wat lastiger is, is dat er heel veel jongens zijn die goed naar jou geluisterd hebben en al dat soort domeinen ondertussen al geclaimd hebben.
Ja, aan de ene kant is dat zo. Aan de andere kant moet ik je ook zeggen dat we zagen dat in de crisis een tijdje geleden, in de financiële crisis, dat ineens heel veel domeinnamen werden opgezegd door bedrijven. Omdat ze dachten van ja, we hebben die domeinnamen al heel lang. En wat doen we er eigenlijk helemaal mee? Precies niks. En het kost wel elk jaar geld. Het is weliswaar niet veel, maar het is wel elk jaar geld. En ook de laatste tijd, ook sinds corona, zien we toch wel weer dat een aantal bedrijven hele interessante domeinnamen hebben opgezegd. Dus gek genoeg kom ik toch nog wel best vaak verrassend goede domeinnamen tegen die zomaar ineens of vrijkomen of inmiddels vrij zijn weer. Ja. Dus het is wel een beetje ook afhankelijk van het weertype, zeg maar.
Ja. Ja, dat is zeker waar hoor. Want er zijn nog steeds bedrijven die ook bij mij komen die echt gewoon hele interessante domeinnamen geclaimd hebben. En dan echt vreselijk slechte websites daarop hebben draaien. Dat je denkt, als je hier een klein beetje energie in steekt, dan kom je zo snel, zo makkelijk hoog te staan. Alleen ja, je moet er wel de juiste energie in steken op dat moment.
Mag ik even wat vragen daarover?
Ja, tuurlijk, zeker.
Ik heb één website, althans voor dit bedrijf. En we hebben meerdere bedrijven. Ja. Is het nou, ik bedoel, dat is dus de naam van mijn bedrijf. Dus dat is op zich een vrij logische, vrijdag online, die moet je natuurlijk een aparte website voor hebben.
Ja, zeker.
Maar als je dus een relevante zoeknaam hebt, zoals inderdaad Glas Delfzijl, wat als voorbeeld genoemd werd. Terwijl je bedrijf misschien heet Janssen Glasservice of zo.
Ja.
Betekent het in feite wat jullie dan zeggen, dat je dan twee websites naast elkaar hebt staan, waarbij je ook op die Glasdelfzijl ook relevante content moet hebben staan? Dus dat je er twee moet bijhouden?
Ja,
die ene is eigenlijk een landingspagina. Hè? In mijn geval, in mijn voorbeeld van Glasservice Delfzijl, daar heb je het niet over een website, daar heb je het meer over een landingspagina.
Landingspagina, oké.
Ja, en die hoef je niet echt bij te houden. Je linkt natuurlijk wel door naar Glasservice
Naar je Janssen. Website.
Ja.
Dat dan weer wel. En je vertelt wel op Glasservice Delfzijl, vertel je de relevante informatie over Glasservice. Maar echt bijhouden hoeft daarvoor dus niet.
Nee, dat klopt inderdaad. Uiteindelijk als je natuurlijk hoe meer energie je in die landingspagina steekt, hoe beter. Wij werken met het CMS-systeem van Umbraco. Dus wat iets minder bekend, maar wordt steeds bekender. En daarin kun je heel mooi een kopie maken van je website en die koppelen aan een ander domein, waardoor die website identiek is aan elkaar. Moet wel zorgen dat er niet dezelfde content op staat, maar layout technisch gezien is die dan identiek aan elkaar. En je kunt mooi onderling naar elkaar gaan verlinken. Dus dan heb je weer een mooie externe linkbuilding ook die je toepast, terwijl je eigenlijk gewoon binnen je eigen domein blijft, of binnen je eigen domein in zin van je eigen wereldje, zeg maar, en wel binnen meerdere domeinen voor het internet aan het werk bent.
Ja.
En op die manier kun je daar best wel een groot voordeel uithalen. En het kan soms ook interessant zijn om inderdaad, als stel jij doet glasservice en je bent een verfbedrijf, is dat je inderdaad glasservicedelfzijl.nl en verfservicedelfzijl.nl vastlegt. Maar uiteindelijk is het allemaal hetzelfde bedrijf. En als je zorgt dat je visueel overeenkomsten laat zien en onderling aan elkaar linkt, ja, is het voor die bezoeker helemaal duidelijk. Maar voor Google niet. En die denkt alleen maar dat je heel erg goed bezig bent omdat je met veel bedrijven in de omgeving samenwerkt.
Ja, dus alle poten van je bedrijf inderdaad op een aparte landingspagina zetten.
Ja.
En die inderdaad dan verlinken, in mijn geval, naar mijn bedrijfsnaam. En dan kun je inderdaad over en weer.
Mooi voorbeeld was een festival bruiloftpartij. Die hebben festivalbruiloft.nl, maar die hebben ook winterbruiloft.nl. En die hebben barbecuebruiloft.nl. Het zijn allemaal concepten die je aan de bruiloft kunt hangen. Die allemaal uiteindelijk één format van website hebben. Maar gewoon op verschillende domeinen binnenkomen. En de bezoeker ziet dan ook gelijk alleen de specifieke informatie die voor hem op dat moment bedoeld is.
Ja. Heel helder, dank je.
Kijk, mooi. Dan hebben we eigenlijk nog één punt over. En dat is jullie eigen uitdagingen. Wij gebruiken altijd een mooie raket om naar de sterren te gaan en steeds hoger te komen. En ik hoop dat jullie hiermee even wat tools hebben gekregen om daar mee aan de slag te kunnen gaan. En als jullie dingen hebben die zeggen van die wil ik nog wat verduidelijkt hebben, dan vuur ze op me af, zou ik zeggen. En toen bleef het heel stil.
Toen bleef het heel stil. Ja, je hebt het natuurlijk ook wel heel duidelijk uitgelegd, Jeroen.
Ja, nou, dat is mooi.
Dus, ja.
Nou, ik ga ja,
ik heb
geen
vragen. Sorry.
Nu gaat iedereen tegelijk. Joke, jij eerst?
Ik ga wel een aantal dingen nu kijken hoe ik het kan verbeteren. Door onder andere de tools die jij aangegeven hebt. Dus daar ga ik zeker mee aan de slag. En het social media verhaal ook zeker. Want dat wordt gewoon bij mijn dagelijks werk.
Ja. Ja, volgens mij zijn wij al verbonden, Joke, dus tag mij zo meteen sowieso, zou ik zeggen. Dan ga ik het weer delen. En dan op die manier gaan we eens even wat tractie daaraan geven.
Het lukt mij niet binnen een uur erop te zetten, dan moet je mij weer tijden geven, maar het komt goed.
Als je mij tagt, krijg ik vanzelf een melding.
Is goed, dankjewel. Hè.
Ja, ik heb ook inderdaad veel geleerd. Een aantal dingen dacht ik over, dat ga ik gelijk doen. Op even een ander scherm dus, is die... Die page speed inside is al aan het draaien. Dus, maar ik heb zoveel aan het draaien. Op dit moment loopt denk ik een beetje alles dan vast. Dus ik weet niet wat Zoom doet. Ja. Maar ik ben inderdaad... Ik ga jullie uiteraard straks allemaal linken. Uiteraard vrijdag online. Ik bedoel, we moeten dan ook wat dat betreft netwerken, vind ik, hier.
Zeker.
Zo, met elkaar. En elkaar vooral allemaal heel erg aardig en leuk vinden en zo. En dat vind ik jullie ook allemaal natuurlijk. Dus wat dat betreft, je gewoon helemaal top. Ik heb hele leuke ideeën opgedaan en ik ga zeker volgen en dat soort dingen. Even kijken waar ik je allemaal kan volgen en dan en uiteraard ook promoten. Ik bedoel, dat moeten we als ondernemers met elkaar doen, denk ik.
Zeker.
Ja, precies.
Ja, dat vind ik ook.
Ja.
Zeker. Ja. Nou, dankjewel. Elsa wil ook nog wat zeggen volgens mij.
Ja, Jeroen, ik heb toch nog een vraag. Je had het over de verdeling van de langdurige info op je website en nieuws op de social media.
Ja.
Dat lijkt me heel logisch. Maar ik hoor wel eens mensen over van, ik wil toch nieuwsberichtjes op mijn homepage hebben, want dan wisselt de tekst op mijn homepage en dat zou dan gunstig zijn voor het Google-resultaat. En ik vroeg me af in hoeverre dat belangrijk is.
Groei van je website is voor Google zeker belangrijk. Veel wisselende content op één pagina, dat werkt juist tegen je. Want dan moet Google iedere keer opnieuw de informatie op die pagina indexeren. En ja, ik snap het dat als bedrijf zijnde dat je een paar relevante nieuwsitems op de homepage wilt hebben. Maar beperk dat tot een drietal berichten, zeg ik altijd, of drie of vier berichten. En zorg dat de andere content op je homepage zoveel mogelijk gelijk blijft. Het enige wat je daar dan eigenlijk nog aan wil toevoegen op je homepage, is als je iets van een nieuwe dienst hebt. Maar ga niet elke week de tekst van jouw inleiding herschrijven, of iedere week de H2-titel veranderen. Want dat kost je uiteindelijk gewoon punten in Google, want hij moet je iedere keer opnieuw indexeren.
En Jeroen, als je dan bijvoorbeeld die nieuwsberichten wat Elzo dan zegt, als bericht inderdaad heb vermeld op je en dan ook op je homepage een blok hebt met je nieuwsberichten.
Ja.
Is dat dan beter of is dat hetzelfde effect?
Nou, ik zou korte inleidingen doen en dat werkt goed.
Ja.
Want uiteindelijk wil een bezoeker ook wat. Je moet niet altijd alles maar voor Google te doen. Daarom probeerde ik ook echt die balans daartussen te laten zien in de presentatie. Je moet aan de ene kant iets voor je bezoeker doen en aan de andere kant iets voor Google doen. En als je zorgt dat dus in de core van jouw homepage uniform blijft en niet te veel wisselt, dan mag daar best wel eens een nieuw nieuwsberichtje bij komen. Want dan ziet Google wel dat er ook wat leven in de brouwerij is. Maar ik ben meer fan van nieuwe landingspagina's toevoegen of nieuwe blogartikelen op een andere pagina toevoegen dan echt op de homepage nieuwe content toevoegen. En nieuwe linkjes in de footer bijvoorbeeld plaatsen, dat werkt weer wel heel goed. Dus nieuwe blogs en dan in de footer een nieuw linkje plaatsen naar de blog. Ja, dat zijn dingen die daar wel echt aan bijdragen. Maar de echte core, dus je omschrijving over het bedrijf, over je diensten, die moet je proberen wel een beetje uniform te houden en statisch te houden. Was dat waar het antwoord waar je naar op zoek was, Elzo?
Ja, zeker. Duidelijk.
Kijk, top. Dat, En Willem, jij haakt er natuurlijk iets later in. Zijn er voor jou nog dingen die je zegt van, dat miste ik, maar is misschien wel daarvoor geweest?
Nou, het mooie is dat eigenlijk jouw presentatie opgenomen is.
Ja, zeker.
Ik kijk nu achterstevoren, dus ik heb nou het eerste half uur meegemaakt, maar ik ga hem nog even helemaal weer afkijken.
Ja.
Maar alles wat ik gezien heb, dat is duidelijk ook wel een groot gedeelte bekend.
Ja.
En het is voor mij ook echt een kwestie van blijven onderhouden. Ook je website, ook de landingspagina, wat je al zegt, zoveel mogelijk behouden zoals die is, met de juiste zoekwoorden erin.
Ja.
Waar ik altijd wel een voorstander van ben, dat is dat wij ook een nieuwspagina hebben met gebeurtenissen wat plaatsvindt als hier een workshop door ons gegeven wordt of noem maar op. En dat weten onze deelnemers vaak ook. En die loodsen we dan ook heel bewust naar onze site toe.
Ja.
Wij geven ook yogalessen en ik lok ze ook naar de site toe om aan te melden of af te melden voor de les. Om zoveel traffic te krijgen.
Ja, inderdaad. En als je dat inderdaad vanaf je social media kanalen inderdaad naar die nieuwsberichtenpagina leidt, is het echt top inderdaad. Maar als je jouw homepage alleen maar nieuws laat zijn, dan wordt het veel moeilijker voor Google om jou te indexeren. En dus vandaar dat het op een andere aparte pagina staat, dat is top. Want dat geeft aan dat er continu verandering is in de hele website. En dat is wat Google belangrijk vindt.
Ja, daar nog even op inhakend. Wij hebben ook op een van de pagina's, zetten we iedere week weer een nieuw recept op. En dan merk je gewoon dat deelnemers en cliënten die dat weten, dat die met regelmaat hebben, staat er alweer een nieuw recept op. Dus je probeert wel die site continu actief te houden.
Ja, zeker. Ja, dat is echt belangrijk hoor. Dat is absoluut, absoluut waar dat je dat, goede toevoeging denk ik.
Oké, dankjewel.
Ja, zeker. Nelly wil volgens mij nog één ding zeggen, of was hem dat? Oké, want ik zag jou in één keer van om unmuted gaan, dus ik denk, die wil zo nog wat zeggen.
Oh, sorry.
Dat geeft niks hoor, maakt niet uit.
Geen probleem. Ja. Goed, Jeroen, het is inmiddels 2 uur geweest.
Ja, ik zie het.
Ik denk dat, volgens mij ben jij aan het eind van je presentatie.
Zeker.
Ik vond het heel zinvol en leerzaam. We hebben een goede discussie gehad en iedereen op zijn eigen manier weer dingen bijgeleerd. Dus heel veel dank Jeroen voor jouw bijdrage vandaag. En alle gasten welkom en dank voor jullie aanwezigheid. Tot slot zou ik jullie nog willen wijzen op onze volgende netwerkbijeenkomst 23 april van 10 tot 11:30. Dat is kort, maar krachtig. Die hebben we 2 wekelijks. Dus ook daar zijn jullie natuurlijk weer van harte welkom en zullen jullie ook voor uitgenodigd worden. Ik zou zeggen iedereen een hele fijne middag verder en dank voor jullie aanwezigheid en graag tot ziens.
Ja, jullie allebei ook bedankt. Okay.
Jullie ook bedankt. Ja, dankjewel. En tot ziens.
Tot ziens.